Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, goede vrienden, wij gaan in dit programma Heiligen Getuigen verder met het lezen van het boek Het Leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. En wij bevinden ons in het klooster te Nivers, waar Bernadette, zuster Marie Bernard, na haar kloostergelofte de taak toegewezen krijgt om als verpleegster in de ziekenzaal te werken. Hoofdverpleegster. Zonder gerucht heeft zuster Marie Bernard alle taken en alle verantwoordelijkheid overgenomen. Zij is zonder titel of officiële aanstelling hoofdverpleegster van het moederhuis geworden. Zij heeft de moeite genomen het vak te leren, met inbegrip van de verandering van de maateenheden. Zij heeft in haar verpleegsterschriften de moeilijke omzettingen genoteerd die wij thans vergeten zijn. 1 grain is evenveel als 5 centigram, 3 scrupels of 1 gros als 4 gram, 1 ons als 32 gram. Zij beklemtoont het belang van deze berekeningen. Daar een verandering in de plaats van de komma zeer grote verschillen kan meebrengen, is het gewenst dat de hoeveelheden in grammen, centigrammen, decigrammen bij de formules voluit worden geschreven. Om alle vergissingen te vermijden, schrijft ze de dosis volgens de 2 maatstelsels op de blaadjes met recepten die zij maakt voor allerlei ziekten. Bloedspuwing, dysenterie, klieren, kliergezwellen, koningszeer. Hier volgt haar recept voor gewrichtsreuma. 3 koppen vlierthee. In elk daarvan 5 druppels monnikskap al corlature. Accotinezalf, 18 grijn, 1 gram. Olijfolie, 36 grijn, 2 gram. Reuzel, 1 ons, 32 gram. Ze heeft een snelle blik en initiatief. U maakt me te schande met zulke handen, zegt ze tegen zuster Angèle, wier gesprongen handen bloed vertonen. U moet naar de ziekenzaal komen en ik zal u verzorgen. Daar, zo vertelt zuster Angèle, deed ze honing op mijn handen, en enkele dagen daarna was ik genezen. Die honing zal wel was geweest zijn. Zij verzorgde ook haar ogen. En daar het oogmiddel haar deed huilen, zei Bernadette, wat is dat nu? Ik geef u een druppel en u geeft me er zoveel terug. Zij zorgde dat de regel werd nagekomen, met een soms wat steile overtuiging, volgens de gebruiken van die tijd, maar heel handig. De zieken vertrouwden haar hun moeilijkheden toe, of zelfs hun dromen, zoals zuster Julienne Cap-Martin. Haar droomverklaring berustte niet op Freud of op de astrologie, maar gaf blijk van een goede psychologische intuïtie. Zuster Julienne was zeer verontrust over een droom waarin het Jezuskindje enige ontevredenheid over haar betoonde. Bernadette ontdekte op grond daarvan haar enigszins ongeregelde genegenheid voor een van haar medezusters. en zuster Julien werd daarover ingelicht. Tegen diezelfde zuster Julien, die haar Maria-kindboek in bed ligt te lezen, terwijl men haar aangeraden had goed onder de dekens te blijven om te transpireren, zegt zij: wat een met ongehoorzaamheid gelardeerde ijver! En het boek verdween. Tegenover zuster Eudoxie, die zonder toestemming van de ziekenzaal weggaat, geeft ze zo duidelijk te kennen dat zij het er niet mee eens is, dat dit eigengereide exemplaar van een zuster haar vroeg: wat moet ik doen? Weer naar bed gaan? Zij laat daarop volgen: het offer is waardevoller dan het gebed. De volgende dag staat de zieke met toestemming van de verpleegster op en mag ze teruggaan naar het noviciaat. De regel die zij volgens de normen van die tijd op anderen toepast, past zij ook op zichzelf toe. Op een dag in de winter werd overmatig gestookt. Het veel te heet vindend, zet zij het raam open, waarop de algemene overste komt, die zich verbaast en zuster Marie Bernard een standje geeft. Maakt u zich daar geen verwijt over? O nee, lieve moeder. Maar na deze eerste opwelling doet zij de ramen dicht en begeeft zich een kwartier daarna naar de communiteit om haar schuld te bekennen. Dagelijks leven op de ziekenzaal. Haar verpleegstersdagen begonnen in de regel 's morgens om 7:45, zegt zuster Eudoxie Châtelain. Binnengekomen informeerde zij naar onze toestand en bracht ons het ontbijt dat een novice uit de keuken kwam brengen. Zij ging van de ene ziekenkamer naar de andere, zonder dat ze tijd had te gaan zitten. Van tijd tot tijd zei ze ons een stichtelijk woordje, bijvoorbeeld: houd veel van ons, lieve heer, kinderen, dat is het enige. Zij was niet karig met waken bij de zieken, of om 's nachts op te staan, ten einde de geïmproviseerde waakzusters die men haar gaf, uit de narigheid te helpen. Zuster Clémence Chassant, die door Bernadette in het vak is ingewijd, getuigt dat zij haar verscheidene malen gewekt heeft. Bernadette vertrouwde haar toe: ik zou graag zieken gaan verzorgen in de gasthuizen. Ik ben bang dat mijn gezondheid de oorzaak is dat ik daar niet naartoe gestuurd ben, maar ik onderwerp mij aan de wil van God om met mij te doen wat hem behaagt. Het herhaald alarm van 1869. Het moeilijke punt zijn de ups en downs in haar gezondheid. In 1869 heeft zij Pasen te bed gevierd. Een hevige crisis, maar niet lang, volgens haar brief van 6 april 1869. In oktober 1869 ligt zij opnieuw te bed. Zuster Cécile Paget, die tot verpleegster in Parijs is benoemd, moet in het moederhuis blijven. Zij geeft ons de volgende bijzonderheden. Bernadette bevond zich toen te bed en spuwde kommen vol bloed. Ik plaatste trekpleisters bij haar. Ze zei me: u kunt trekken, ik kan goed tegen pijn, net als de katten. De zaken gaan slecht genoeg om aan de dood te denken. Als men het offer van zijn leven goed brengt, gaat men toch naar de hemel, niet? Zegt Bernadette me dan in tegenwoordigheid van de algemene overste, Mère Josephine Imbert. Ik zeg haar opgewekt: dan zouden we tenminste een heilige hebben, terwijl die er nu niet zijn in de congregatie. Waarop onze vereerde moeder mij zegt, denkt u dat die er niet zijn? Ik denk van wel. Maar niet gekanoniseerd, zeg ik haar. Bij het weggaan deelt de hulpverpleegster, de algemene overste, haar bezorgdheid mee. De dokter zegt dat ze bij een bloedspuwing zou kunnen sterven. Het protest. 13 oktober 1869 is Bernadette op voor een heel penibel getuigenis. De kapelaans van Lourdes zijn in de Annal een kleine geschiedenis van de verschijningen begonnen te publiceren. Ze hebben daartoe besloten op verzoek van hun publiek, want de geschiedenis die men aan Henri Lasserre gevraagd heeft, laat op zich wachten. De populaire en vertrouwelijke toon van de kleine geschiedenis mishaagt de schrijver in de hoogste mate, daar het juist zijn opzet is die geschiedenis echt niveau te geven. Hij snelt naar Nevers om de kritiek van Bernadette op zijn rivalen te vernemen. Hij noteert ook de geringste blijken van verbazing en ontkenning bij Bernadette, giet deze in een literaire en juridische vorm en laat haar dit stuk tekenen. Tegenprotest. 16 november snelt Père Saint-Pré, overste van de Lourdesse kapelaans, naar Nevers om zijn werk te verdedigen. En zo blijkt Bernadette van twee tegengestelde kanten uitgedaagd. Uit historisch oogpunt betreffen de twisten slechts heel kleine details die wij elders kritisch bestudeerd hebben. Geconfronteerd met de rest, draagt deze polemiek tenslotte toch een klein steentje bij tot het historisch gebouw van de verschijningen. Maar Bernadette ontdekt dan de menselijke twisten waaraan de gebeurtenissen die haar leven getekend hebben, zijn uitgeleverd. En zij beseft vooral hoeveel zij vergeten is. Een indrukwekkende, traumatische ervaring. Zij geeft er zich rekenschap van dat het geringste woord uit haar mond gebruikt wordt als speerpunt in een oorlog waar zij volkomen buiten staat. De herinnering aan de verschijningen begint bij haar te vervagen, juist zoals die aan de vermaarde processie onder de schok van Peyramal op 2 maart 1858. Het alarm van 1870. 12 april 1870 moeten de beide verpleegsters tegelijkertijd te bed blijven. En voor Bernadette ziet dat er opnieuw ernstig uit, volgens zuster Honorine Lafarge. Ik kom de ziekenzaal binnen en ik zie die lieve zuster bij wijze van spreken in doodstrijd. Het lijkt me of ze nog maar enkele uren meer te leven had. Dag, lieve zuster, zeg ik haar. Onze meesteres stuurt mij om te vragen hoe u de nacht hebt doorgebracht. Zeg haar dat ze zich niet bezorgd moet maken. Ik ga vandaag nog niet dood. Zuster Honorine ziet daar een profetie in. In feite is het zo dat Bernadette het verloop van haar astmacrisissen begint te kennen. De oorlog van 1870. De oorlog verontrust haar niet. Wanneer de Pruisen in het najaar van 1870 tot vlakbij Nivert komen, zegt ze slechts: ik ben alleen maar bang voor de slechte katholieken. Ze schrijft in november 1870: men zegt dat de vijand Nivert nadert. Ik zal de Pruisen wel niet zien, maar ik ben niet bang voor ze. God is overal, zelfs midden tussen de Pruisen. Toen ik nog heel klein was, heb ik mensen na een preek van meneer Pastoor horen zeggen: nu ja, het is zijn vak. Ik denk dat de Pruisen ook hun vak uitoefenen. Het overlijden van haar vader. De brief was de laatste die haar vader van haar kreeg. Kort daarna vond zuster Madeleine Bounet haar in tranen tegen de schoorsteenmantel geleund. Zij had juist het nieuws vernomen dat François Soubirous op 4 maart 1871 overleden was, op de verjaardag van de tweede verschijning in de 14 dagen. De man die zo prompt op weg ging, altijd wanneer Bernadette niet in Lourdes was, maar die zijn Pyreneeën nooit verlaten heeft, was nooit naar Nivert gekomen. Bernadette verheelt haar verdriet niet. Ik kom met je meehuilen, schrijft ze aan haar zus Marie op 9 maart. Laten we echter, hoewel bedroefd, altijd onderworpen blijven aan de vaderlijke hand die ons sinds enige tijd zo hard slaat. Laten wij het kruis dragen en omhelzen. Het is dezelfde geest waarin zij de oorlog had opgenomen als een teken van de tijd. Veel intelligentie. 3 september 1872 geeft de dokter Robert Saint-Cyr, voorzitter van het artsengenootschap van La Nièvre en geneesheer van het moederhuis, volgende beoordeling over haar. Een verpleegster die zich volmaakt van haar taak kwijt. Klein, tengerlijkend en 27 jaar. Kalm en zacht van aard verzorgt zij haar zieken met veel intelligentie en zonder iets na te laten van de gegeven voorschriften. Zij heeft dan ook veel gezag en van mijn kant een volledig vertrouwen. Deze regels werden in 1872 geschreven, in antwoord op vragen die gerezen waren na een publieke verklaring van dokter Voisin, geneesheer van de Salpêtrière. Het wonder van Lourdes is bevestigd op grond van het geloof in een gehallucineerd kind dat opgesloten is in het Ursulinenklooster van Nevers. Het toppunt. Mei 1870-1872. Van 15 mei 1870 tot begin 1872 maakt Bernadette haar beste periode door. Ze schrijft zonder enig voorbehoud. Mijn gezondheid is vrij goed. Mijn gezondheid gaat uitstekend. Er zijn wel enkele astma-aanvallen, maar in januari 1872 kan zij dit geruststellend beeld schetsen. Mijn gezondheid is niet slechter dan vorig jaar. Alleen de felle kou van deze winter heeft me een beetje aangepakt. Ik adem minder makkelijk. De neergang. De volgende winter, 1872-1873, stort zij weer in. Men brengt haar naar de ziekenzaal Sainte-Julienne op 17 januari 1873. 3 februari is zij nog zeer ziek. Nieuwe instorting met Pasen, 13 april. Zij moet te bed blijven, 2 weken lang. 12 mei 1873 kan Mère Josephine Imbert, de algemene overste, haar in het rijtuig meenemen naar het weeshuis te Varne, waar dat dubbele bezoek een groot feest is. Maar Bernadette wordt behandeld als een herstellende zieke. Men zet haar in een rolstoel. Vanuit die stoel richt ze enkele woorden van aansporing tot de weeskinderen. Houd veel van onze lieve vrouw, kinderen. Bid goed tot haar. Ze zal jullie beschermen. 3 juni is de instorting ernstiger. Ze krijgt, minstens voor de derde maal, de ziekenzalving. Kort daarna hervat ze echter haar bezigheden en zegt ze tot degenen die blij zijn haar terug te zien: ze hebben me daarboven niet gewild. Maar op 30 oktober 1873 wordt zij ontlast van haar taak. Een psychotherapeutische en geestelijke hulpbron. Ongaarne eigenlijk, want haar positie als verpleegster bood een goede gelegenheid novicen met moeilijkheden ter verzorging of enkele dagen rust naar haar toe te sturen, bij welke haar raad, haar stimulerende energie en haar eenvoud wonderen deden. Zij was een psychotherapeutische en tegelijk geestelijke hulpbron in huis. En Mère Marie-Thérèse vroeg haar vaak naar de recreatie van het noviciaat te komen, hoewel zij geprofest was. Frustrerend waren voor haar de keren dat men haar wegzond wanneer men de geschiedenis van de verschijningen van Henri Lasserre voorlas. Maar de historicus had de zusters immers laten beloven dat Bernadette het boek nooit zou lezen. Bernadette wist drommels goed waarom men haar dan zo plotseling wegstuurde. Waarom zo vlug al? Vroeg Julie Garot haar een keer. Ze sturen mij weg omdat ze iets over Lourdes willen lezen. Daarentegen werd Bernadette op 1 juni 1869 gevraagd het verhaal van de verschijningen nog een keer te vertellen aan 4 nieuw aangekomenen, een gelegenheid om daarna nogmaals het consigne te geven dat niemand er meer met haar over mocht spreken. Soms bevestigt de uitzondering de regel. Men kon daar bij haar rustig gebruik van maken, omdat zij zo goed wist waar haar plaats was en een remedie was tegen alle verering en alle exaltatie. Een keer heten de novicen haar met veel te veel omhaal welkom na een lange afwezigheid. Ze werd kwaad en zei: "Omdat jullie mij eer bewijzen die ik niet verdien, blijf ik deze recreatie niet bij jullie." En slecht met veel moeite konden we haar bij ons houden. We moesten beloven gewoner met haar te doen, waarna zij ons stichtte door haar eenvoud en haar vrolijkheid, vertelt zuster Clémence Chassin. Haar klinkende lach was een remedie tegen affectatie. Zuster Eleonore Bonnet moet dat ondervinden. Om haar mooie stem te laten horen, zong zij in het noviciaat: "Étoile sans voile, fais à mes yeux éclore l'aurore d'un jour radieux. Sterre, zo verre, laat voor mijn ogen de dageraad gloren van een stralende morgen." "U hebt me gewoon verlegen gemaakt," protesteerde zuster Eleonor. "Ik heb inderdaad hard gelachen, maar u zult moeten toegeven dat daar ook reden voor was." Hoofdstuk 12. Laatste actieve bezigheden. Oktober 1873 tot december 1874. 5 november 1873 wordt zuster Gabrielle de Vigouroux, 28 jaar, tot verpleegster benoemd. Bernadette, 29 jaar, die officieel nooit die titel gehad heeft, wordt weer gewoon hulpverpleegster. Niet zonder moeite van haar kant, want zij had de ziekenzaal goed in de hand. Het is moeilijk om ondergeschikt te worden op een terrein waar men de volle verantwoordelijkheid heeft gedragen. terwijl Bernadette goede redenen heeft om het bij haar zienswijze en manier van doen te houden, behandelt de ziekenverpleegster met de titel haar thans als iemand die trots is. Vandaar die bekommernis die Bernadette als besluit van haar retraite van juli 1875 noteert, eraan werken om onverschillig te worden. Tussen de sacristie en de ziekenzaal. In januari 1874 vervult zij naast de functie van hulpverpleegster ook de taak van hulpkosteres. Zij kleedt de misdienaars, wast en strijkt de kelkdoekjes, die voordien door de priester zelf 3 maal in ander water zijn uitgewassen. Maar ze vervult ook in de ziekenzaal nog netelige taken. Julie Garot, die haar in Lourdes nog bijlessen had gegeven en in Nivers is ingetreden, wordt naar de ziekenzaal gestuurd om de ziekenverzorging te leren. Om Julie op te leiden. Op een dag, zo vertelt zij, droeg Bernadette me op te gaan wandelen met Mère Anne-Marie Lescure, die blind was. Ze zei me, je moet voor haar zorgen alsof het onze lieve Heer was. Ik antwoordde, daar is toch nogal enig verschil tussen. Ik vroeg haar waarom die zieke niet haar volledige kloosterkleed droeg. Ze zei me, dat zul je vanavond wel zien. Ik ging er naartoe en ik zag de wond van die zieke, vol wormen, die Bernadette opving in een op een bord. Ik kon dat schouwspel niet aanzien. Bernadette zei me, je zult me een mooie zuster van liefde zijn. Je hebt weinig geloof. De volgende dag kwam ik terug en was weer aanwezig toen het verband van de zieke ververst werd, maar zonder de wonden aan te raken. Bernadette verbond zeer fijngevoelig. Bij de dood van die zuster, op 29 juni 1874, vroeg Bernadette Julie haar te helpen om de dode af te leggen. Van afschuw wou ik niet. Ze zei me, je bent een lafaard. Je zult nooit een zuster van liefde zijn. Toen de dode opgebaard lag, kwamen de zusters haar omhelzen. Het heeft me wat gekost om net te doen als de anderen. Ik heb het toch gedaan, maar ik voelde mij beroerd. Toen zei Bernadette me, een zuster van liefde die geen doden kan aanraken, wat is dat nu? Bernadette wist met wie zij te doen had. Julie was heel erg gevoelig, maar had een ijzeren wil. Wat stimuleren en provoceren had succes bij haar. Zij heeft veel vuur en vreugde gelegd in het verhalen van deze en andere herinneringen bij het hele verklaringsproces. Bernadette zette haar de kap op toen zij gekleed werd en zei haar daarbij, die ik opzet, zitten allemaal stevig. Julie is zich de raad blijven herinneren die Bernadette haar de 14 juli 1874 gaf toen zij vertrok om de verpleegstersfunctie te gaan uitoefenen. Wijs geworden waarschijnlijk door de ervaring in het café van tante Bernarde, zei ze haar, als je met mannen in een vertrek bent, zorg dan dat de deur altijd open staat. Ze drong sterk aan op de verzorging van de zieken. Vergeet niet onze lieve Heer te zien in de persoon van de arme. Hoe weerzinwekkender de arme, hoe meer je hem moet beminnen. Wanneer men een zieke verzorgt, moet men zich terugtrekken, alvorens een dankje te krijgen. De eer hem te mogen verzorgen is al genoeg beloning. En zo namen de twee vriendinnen afscheid, waarna ze elkaar nooit meer zouden zien. Men hoeft elkaar geen souvenir te geven wanneer men veel van elkaar houdt. Men moet elkaar grenzeloos beminnen en zich mateloos aan elkaar geven. Laten we elkaar voor de laatste maal omhelzen. Bernadette voegt daaraan toe: aanvaard ziekte als een liefkozing. Wijd je aan de dienst van de armen, maar met voorzichtigheid. Laat het nooit zo ver komen dat je ontmoedigd wordt. Houd veel van de Heilige Maagd. Onverschillig. Zuster Victorine Poe bezoekt haar in september 1874. Zij haalt herinneringen op aan haar reacties als Robbedoes in het gasthuis van Lourdes. Vooral aan haar opstandigheid tegen kleine onrechtvaardigheden en valse beschuldigingen. Nu ben ik onverschillig, antwoordt Bernadette. En terecht. Zij bewijst het iets later, wanneer Mère Josephine haar, evenals zuster Casimir, als nutteloze personen behandelt. Zuster Casimir moet erom huilen. Maar Bernadette zegt haar: is dat alles? Je hebt toch goedheid te over? Je zult nog heel wat anders meemaken. Zij komt tot innerlijke vrede in de gehoorzaamheid, die lange tijd een verontrustende beproeving voor haar gebleven was. Zij had blauwe ogen. De botsingen die zij had met zuster Gabrielle de Vigourou, de nieuwe verpleegster, waren pijnlijk voor haar, maar zonder wrok. Zo maakte zij voor haar een uitzondering. In oktober van datzelfde jaar, 1874, vertelde zij haar de verschijningen. De verpleegster heeft het verhaal terstond opgeschreven. Bernadette eindigde met dezelfde woorden die het slot vormden van haar eigenhandig geschreven verhaal van 22 augustus 1864. Zij had blauwe ogen. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot volgende keer.